Wij lezen uit zondag 23, de vragen en antwoorden 59 en 60. Zondag 23, van de rechtvaardigmaking. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 59, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Wij hadden hierboven geschreven, hoe ben ik rechtvaardig voor God? En wij hadden vervolgens drie gedachten genoemd. In Christus, door het geloof, desniettegenstaande. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In Christus, door het geloof, desniettegenstaande. Vorige week hebben wij hoofdzakelijk gelet op vraag en antwoord 59. Met de nadruk op de nuttigheid, profijt. Nu, heden, u, persoonlijk, dit alles, daarvan hebben wij gehoord in het belijden van de kerk, in het apostolicum, geloof. En daaruit hebben wij iets genoemd uit de eerste gedachte, in Christus. Want er staat dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. We hebben eerst genoemd in Christus. Heb ik ook gezegd met reden. Omdat wij niet door ons geloof op zich verzoend worden, maar alleen verzoend zijn door Christus Jezus, door zijn offer, zodat zijn gerechtigheid in het voornemen van God, maar ook in de uitwerking daarvan, in zijn verschijning op deze aarde, alles te boven, maar ook alles vooraf gaat. En daarom hebben wij benadrukt het in Christus. En nu wilden wij eens letten op vraag 60. Want je zou zeggen, alles is toch al gezegd? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En nu een erfgenaam van het eeuwige leven. Ja, en toch gaat de onderwijzer er nog wat dieper op in. Hij wil iets weten van het hoe. Hoe is dat nu? Hoe gaat dat nu? Hoe wordt dat nu door de Heilige Geest en het Woord bewerkt in de harten? Want je kunt natuurlijk wel zeggen, nou ja, ik ben in Christus voor God rechtvaardig, want ik geloof. En dat er toch geen enkele kennis is aangaande het hoe. En daarom deze vraag die ons nader wil onderrichten in de heerlijkheid van de gerechtigheid van Christus die geschonken en toegerekend wordt. En op die vraag, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? We hebben iets persoonlijker gesteld, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Geeft hij ten antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Bij dat alleen wordt weer ingehaakt eigenlijk
op dat voorgaande, op die vraag, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Toen hebben we al gesteld, daar kan niets bij. Daar kan ook niets af. Daar komen wij niet in aanmerking met onze belevingen, met onze ervaringen, met alles wat wij naar voren brengen. Daar gaat het zuiver om het geloof in de Heer Jezus Christus. En het wordt nog eens door dat woordje alleen benadrukt. Nou staat er alleen door. Dat moet je onthouden. Want dat komt in de laatste vraag en antwoord nog aan de orde. Het is niet om ons geloof. Het geloof heeft niets verdienstelijks. Het geloof is in dat opzicht geen werk waarmee wij de rechtvaardigheid verkrijgen. Het geloof is het door God gegeven middel, de weg, waarlangs die gerechtigheid van Christus omhelst wordt. Dus daarom niet alleen om een waar geloof, want dan zouden wij met ons geloof de zaligheid verdienen, en dat kan niet. Daarom door een waar geloof, een waar geloof. Zijn er dan ook onware geloven? Nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is maar één waarachtig geloof. In dat opzicht sluit het woord van God eigenlijk alles buiten. Het woord van God erkent geen allerlei geloven. Het woord van God staat ook niet op het standpunt van, nou ja, als je het maar goed bedoelt. Als wat je dan gelooft, als je dat dan maar serieus nastreeft. Dat je erachter staat. Zo'n standpunt kent het woord niet. Het woord noemt dat heidendom. Het woord noemt dat schuld. Het woord noemt dat vervreemding van God en van zijn belofte en van zijn verbonden. Het woord van God staat niet op dat humanistisch standpunt, waarbij uiteindelijk alles onder één noemer gebracht wordt. Als je het maar goed bedoelt. Daarom is het ook helemaal niet waar dat Allah alleen maar een andere naam is voor de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En dat we in principe hetzelfde bedoelen. Wij bedoelen helemaal niet hetzelfde. Want Allah bestaat niet. Is een door Mohammed uitgedacht en geschapen God. Die niet echt is. Wij kunnen ook door Allah nooit zalig worden. In principe is het Mohammedaans geloof hard, ongevoelig, werkheilig, wettisch, zonder uitzicht, fatalistisch. Men heeft ook Jezus en Abraham en vele anderen opgenomen in de Koran. Het is een samenraapsel van allerlei bestanddelen uit de Joodse en ook uit de christelijke religie. Maar het is niet de openbaring van God. Daarom is het niet zo dat we het allemaal hetzelfde bedoelen. Wij bedoelen helemaal niet hetzelfde. Dat was nou maar één blik buiten de deur. Maar u voelt wel aan dat deze man eigenlijk de blik binnen de deur ook wil slaan. Hij wil niet alleen het Romeinse geloof als een onwaar geloof buitensluiten. Maar hij wil ons altijd ook weer bepalen bij die vraag, Martha, Ik trek hem even uit zijn verband. Martha, geloof jij dat? Jij, mens, geloof jij dat waarachtig? En daarom laten wij bij dat ware geloof eens een ogenblik binnen de muren blijven. Dan is er ontzettend veel onwaar geloof. Je kunt verdelen zoals de oude dogmatici dat verdelen en zoals we dat voor de catechisanten noemen. Dat wil ik ook wel doen. Daar is sprake van een historisch geloof. Daarvoor wordt bijgehaald koning Agrippa. Dat Paulus tegen hem zegt, koning Agrippa, gij weet de schrift, ik weet dat gij ze gelooft. En dan zegt koning Agrippa, gij beweegt mij bijna een christen te zijn. Wat is dat, dat historisch geloof? Vaak heb ik gezegd en gedacht, het is eigenlijk de naam van geloof niet waard. Het is eigenlijk een domweg zeggen, ja wat er in de Bijbel staat, ja dat is waar. Waarom is dat waar? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Alles wat in de Bijbel staat is waar. Maar het doet niets in ons leven. Het doet niet. Het is gewoon voor kennisgeving aannemen. Dat is een historisch geloof. Dat gebeurt uit kracht van opvoeding. Ja, mijn vader die is ook altijd naar de kerk gegaan en dat doe ik ook. Waarom niet? Ben je nou eenmaal gewend? Die groep van mensen wordt steeds kleiner trouwens in deze moderne tijd. Je hebt in deze moderne tijd niet zoveel historisch geloof meer, omdat de mens in zijn wijsheid overal aanpunnikt en overal in zit te vroeten. En omdat de mensheid, zoals men dat noemt, mondig geworden is. En daardoor komt het dat er nog niet zo heel veel mensen meer zijn die zomaar zeggen, nou ja, dat is waar, want mijn vader heeft het altijd gezegd en ik heb het altijd gehoord in de kerk en nou ja, dat is vanzelfsprekend. Wordt steeds minder. Als je nou spreekt van een historische kennis, dat betekent een kennis van de Bijbel, van het woord, is die dan niet goed? Die is wel goed, daar gaat het niet om. Maar Jacobus heeft gezegd, gij lieden gelooft dat God een ene God is. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar daar schiet je niet zoveel mee op. Een mens siddert nog niet eens. Terwijl hij er van alles uitbraakt, siddert hij niet voor de levende God. Weet je, ik vergelijk dat altijd met historisch geloof, vergelijk ik altijd daarmee. Je leest de krant. Komt niet in je op, behalve die onwaarschijnlijke verhaaltjes uit Amerika. Maar verder, dan komt het niet in je op om te zeggen, dit of dat is niet waar. Als je leest, er is een huis in brand gevlogen en er is een moeder of een vader met kinderen verbrand. Zie je, jongen, wat ellendig. Hè? En die mensen hebben nog geprobeerd te ontsnappen, maar ze zijn verstikt door de rook, bedwelmd. Als er iemand tegen je zegt, ja, maar geloof jij dat? Dan zeg je, ja, natuurlijk, staat toch in de krant. Dat lied, dat zuig je toch niet uit je duim, zoiets. Oh ja, laten we maar net zeggen zoals de werkelijkheid is. Het duurt niet zo lang en we zitten weer achter ons kopje koffie. En alles gaat gewoon door. Ja, dat is een historisch geloof. Je leest iets, maar het heeft geen uitwerking in jezelf, in je leven. Het gaat er gewoon. Ja, het geeft wel enige ontroering soms, maar het is gelijk weer over. Het waarachtig geloof is anders. Dat zou je kunnen vergelijken met eenzelfde geval, maar nou wordt er bij jouzelf op de ramen gebonst. En er schreeuwt iemand door de brievenbus, buurman, word wakker, je huis staat in de brand. Daar zit je niet te zeuren van, het is toch erg, hè? Tjonge, ja. Nou ja, schenk er maar eens een kopje koffie in. Nee, dan ben je gelijk je bed uit. Dan gaat het jou persoonlijk aan. dan staat je eigen huis in de brand en je eigen leven is in gevaar en het leven van je kinderen. Ja, en dan is er actie, dan is er leven. Dat is, je zou zeggen, waar geloof. Het zijn allebei dingen die gebeurd zijn, dezelfde dingen. Maar wat het nou bij jou gebeurt, of bij een ander, dat is een groot verschil. Wat jij nou aangesproken wordt, of een ander. Ja, toch heb je dat nog wel hoor, historisch geloof. Dat mensen jarenlang onder het woord zitten. Net zo dood en onbewegelijk. En dat ze natuurlijk onbekeerd zijn. En tegelijk zijn ze ook wel weer voor de waarheid. En er is geen verwikken in te krijgen. Het enige, maar dat ontbreekt vaak. Is dit als je de mens door het woord raakt in zijn ingewanden. Als je vertelt dat het alles ijdelheid is en dat al die waarheid voor God grote leugens zijn. En dat we vijanden zijn van God en van de Heer Jezus. En dat het een groot schandaal is. Dat wij niet geloven in hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dan wordt het hele koor soms wakker. En de een zegt het is te licht en een ander zegt we kunnen er toch zelf niks aan doen enzovoorts enzovoorts. En je zegt zelf zus. Maar dan wil het nog wel eens wezen dat die zogenaamde, ja, onbekeerde mens, dat hij toch wel wakker wordt op een moment. En dat hij zegt, dat neem ik niet. Dat neem ik niet. En dan probeert hij alles bij elkaar te garen en alles te verdedigen. Tegenover de aanval. Probeert hij alles te verdedigen. Dit is toch wel goed en dat is toch wel goed en dat is toch wel goed. Maar anders dan zie je dat blijft maar in die sleur doorgaan. Altijd maar hetzelfde. En er is geen teken van leven. Dan kun je ook nog spreken van een wondergeloof. Maar dat is erg moeilijk. Want het zaligmakend geloof is uiteindelijk ook een wondergeloof. Want dan geloven we in dat eeuwig onbegrijpelijk wonder. Dat God gewrocht heeft in Christus Jezus. Maar ik bedoel het zo. Kijk. Helmbroek die zegt dat het wondergeloof is een geloof dat aan mij of door mij een wonder zal geschieden. En dat gebeurt. Je hebt mensen die opeens een stuk geloof krijgen dat bijvoorbeeld dat die man of die vrouw, dat die niet zal sterven aan de kanker. En dat niet gebeurt ook. Dat kan gebeuren. Dat de mens gewoon ergens geloof voor krijgt. Om het te zeggen of te ondergaan. Maar dat het dan ook inderdaad gebeurt. Nou zijn wij meestal genegen om dat voor het hoogste en enige goed te houden. Want zeggen wij, dat is wel een echt geloof. Dat is wel echt. Dat kan ook op zichzelf wel een echt wondergeloof zijn. Maar wij verbinden er dan aan, dat is de hoogste graad van echtheid. He, want er staat toch in de Bijbel van zieken beter maken enzovoorts en al die dingen meer. Nou, iemand die dat nou presteert, kijk, daar heb ik nou respect voor. Vandaar de grote vlucht van gebedsgenezers en allerlei dingen meer. He, waar de mensen dan van heinde en ver naartoe stromen. En je komt er altijd uit, want helpt het niet, dan kun je zeggen, ja joh. Dat zit hem niet in ons, maar dat zit hem in het geloof. Je hebt geen goed geloof, je hebt geen sterk geloof of je twijfelt te veel of hoe dan ook. Je kunt natuurlijk niet ontkennen dat dat wondergeloof bestaat. Ik weet wel, het is even een zijstraatje, maar als je, ik ben er nooit geweest, de zaakje zo, maar dat hoor je dan, of je leest erover. Als je nou in het Lourdes, dat bedevaartoord in Frankrijk komt, daar hangen krukken en allerlei attributen van lammen, blinde mensen en noem maar op, gehandicapte mensen. Daar zit ook een staf van medici, uiterst deskundige specialisten. Want je wordt niet zomaar aanvaard dat jij beter bent. Dat onderzoeken ze. Nou, en daar komen ook mensen vandaan die met de krukken er naartoe gaan en die zonder krukken terugkomen. Net zoals hij wel een instituut heeft gehad. Dat was nou niet direct religieus getint, maar er kwamen elk jaar een paar honderd mensen beter vandaan. Die kwamen met krukken en allerlei pijnen en noem maar op. En daar volgde men die therapie dat men de wil van die mensen, het geloof van die mensen in zichzelf, in de beterschap, in de krachten die er zijn om beter te worden. Daar ging men dat geloof zo activeren dat die mensen, een deel tenminste, daar werkelijk baat bij hadden. Dat weet wel, dat is iets anders, maar dat gebeurt toch ook. Er zijn verschillende krachtvelden in menselijk geestenleven die een enorme betekenis kunnen hebben en invloed uitoefenen, ook op ons lichamelijk welzijn. Een wondergeloof. Kijk, als jij nou iemand ontmoet, bijvoorbeeld een ouderling of een diaken of een kind van God, hè, en je zit in grote nood, hè, en zo iemand die zegt tegen je, nou, ik heb van de Heere dit gehad, dat deze ziekte, die is niet tot de dood. Jouw zoon of jouw dochter of jouw man wordt weer beter. En dat gebeurt. Laat maar eerlijk wezen, dat brengt dan een grote binding mee dat je zegt, ja, dat is nou een echt kind van God. Dat is nou een echt kind van God. Want kijk, dat heb ik gemerkt. Wat die man zei, dat was waar. Dat kwam uit. En toch is dat nog niet beslissend. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, bij de omwandeling van de Heer Jezus Christus, ging het geloof, het wondergeloof en het zaligmakend geloof vaak samen, hand in hand. Maar niet altijd. Een voorbeeld. Er stonden 10 Melaatse mannen te roepen. Zonen Davids, Heere, ontferm u onzer. En ze werden alle 10 beter, langs een wonderlijke weg. De Heer die zei, ga naar de priester, laat je eigen maar zien. En dan ben je beter, zul je zien. Er was natuurlijk een stuk geloof nodig om dat te doen. Als er nou op het moment wat gebeurt, dat je zegt, hé, hey, die plekken die zijn allemaal weg en die melaatsheid is weg. Hiep, hiep, hoera, hollen naar de priester om te laten zien. Man, ik ben beter, kijk. Maar ja, toen Jezus dat zei, toen gebeurde er op dat moment niets. Ze stonden nog net zo melaats als ervoor. En toch gaan ze, alle 10, in het geloof. Die mensen hebben dus alle 10 geloofd dat er aan hun een wonder zou geschieden. Anders had je gezegd, ja kom nou. Ik ga niet zo melaats naar de priester om eigen te laten zien. Moet ik eerst beter wezen. Maar dat zeiden ze niet. Ze gingen door het geloof. En ze werden alle 10 gereinigd, want toen ze bij de priester kwamen, ten stomme verbazing, opeens was alles beter. Niks meer te vinden. Of onderweg, laten we maar denken, onderweg is het gebeurd. Toen ze op weg waren naar de priester. Nou, 9 van die mannen die gaan door om er eigen te laten zien, maar die ene, die blijft staan. En die komt terug. En die bewijst de Heere Jezus eer. En prijst God in de hemel. Voor zijn wonderen. En dan zegt Jezus, heb ik niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9? Is dan alleen deze ene die een Samaritaan is, teruggekomen om God de eer te geven? Nou ja, laten we hopen dat die anderen ook nog door God terechtgebracht zijn. Daar gaat het nou even niet om. Maar Jezus is daaronder verdrietig. Van de 10 komt er 1 terug. Ze zijn allemaal beter geworden. Want al had een mens al het geloof dat die bergen verzette en de liefde niet had, Zij waren niets. Een klinkend metaal en een luidende schel. Al profeteerde iemand en al sprak hij alle taal. En de taal van de liefde niet kende. Hij waren niets. Al gaf iemand zichzelf over om verbrand te worden. En hij deelde al zijn goederen uit aan de armen. En hij had de liefde niet. Hij is niet. Ja, een wondergeloof kan ver gaan. Maar het kan toch wel degelijk zo zijn dat het niet het geloof is waar hier naar gevraagd wordt. Dat ware geloof. Dat geloof is dan op zichzelf wel waar. Maar het is niet het geloof waarvan de apostel Paulus zegt in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat wondergeloof, daar moet je eens op letten. Dat zal in het laatste der dagen toenemen. Want er staat in de Bijbel dat, maar ja, dan is het helemaal een verkeerd wondergeloof. Dan is het nog niet eens een wondergeloof zoals wij ons dat voorstellen. Maar ik moet het toch even noemen ter lering. Er staat dat de hele heidenwereld door de duivel geleid werd. Die mensen hadden allerlei wonderbaarlijke dingen. Typisch dat je op het ogenblik daar weer vaak over leest, over allerlei mysteries, over medicijnmannen, over allerlei rituelen en natuurlijk het goede niet te nagesproken. Vaak hadden die mensen een grote kennis van de natuur en van allerlei werkzame middelen in de natuur. Maar er was ook een enorm stuk wonderlijkheid bij. Van magische krachten enzovoorts. En dan staat er in de Bijbel dat dat hele terrein heeft een geweldige klap gekregen toen het evangelie van Gods genade gepreekt werd over de hele wereld. Dat begrijp je. Want toen Filippus in Samaria het evangelie kwam preken, toen hield de nering, de klandizie, van Simon de tovenaar, die ging hard achteruit. Ging hard achteruit. Toen de mensen zich gingen verblijden in het woord Gods, toen liepen ze niet zo hard meer achter die tovenaar, achter die wonderdokter. Dus je voelt wel aan waar het evangelie kwam, daar werd ook tegelijk dat wonderlijke naar de achtergrond gedrongen. En werd verkondigd, och mensen, dit is het wonder. Wij zien het maar, doorgronden het niet, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En nou, als sterf je nou aan de melaatsheid van de kanker of van een hartkwaal of weet ik waar je aan sterft, dat ergste niet. Dat ergste niet. Er is een groter wonder dan beter te worden. Er is een groter wonder dan dat je weer lopen kan. Dat is het wonder van rechtvaardig te zijn voor God en een erfgenaam voor het, van het eeuwige leven. Maar nou staat er ook in de Bijbel dat dat rijk, dat occulte rijk, dat wonderlijke rijk, waarbij de christelijke kerk ook, waarmee de christelijke kerk ook altijd heeft te maken gehad door de eeuwen heen. Misschien dat daarom in de Romeinse kerk ook wel gegroeid is dat idee van de verandering van brood in vlees en van bloed in wijn. Van wijn in bloed. Dat geheimzinnige. Dat ligt al in de kaarsen en in de sfeer in die kerk. Daar is iets ondefinieerbaars in. Maar goed, hoe meer nu de boodschap van het evangelie verdrongen wordt, verworpen wordt, hoe meer nemen de mensen de toevlucht tot allerlei mensen en dingen. Want er staat in de Bijbel dat duivelse rijk dat een geweldige klap had gekregen, een dodelijke wond, dat beest, dat is door de eeuwen heen, zonder dat we er erg in hadden, beter geworden, op krachten gekomen. Die hele antichristelijke wereld, die hele wereld vol van zijn wonderbaarlijkheden, die wond is langzaam genezen. En dat beest is weer gaan spreken en schrijven. Het heeft zijn oude taak en invloed weer hernomen. En er staat er in de Bijbel, de mensen in de wereld die zeggen, wie is aan dat beest gelijk? Welks dodelijke wond genezen is. Wie had ooit gedacht dat die oude culturen, dat die oude mysteriegodsdiensten, dat al die dingen met vernieuwde kracht weer zouden opzetten? Wie zou dat denken? Honderden mensen uit ons land zwerven door India, worden lid van vreemde sectes. En heus niet mensen die zonder ontwikkeling, maar zeer ontwikkelde mensen. En, er staat in de Bijbel, dat beest, dat antigoddelijk rijk, dat doet wonderen en tekenen, zodat de mensen op de wereld zich verwonderen over de tekenen. Allemaal dat wonder. Zo erg, zegt hij, zegt de Bijbel, dat het vuur van de hemel laat dalen. Denk aan de moderne techniek en alles wat daarmee samenhangt. De mensen verbazen zich. Het beeld dat ze opgericht hebben, staat er in de Bijbel, dat spreekt. Het spreekt een taal. Het kunnen van de mens is niet langer het zwijgende, het stille, maar het spreekt. Het spreekt ons toe wanneer we het fout doen of wanneer we ons moeten corrigeren of wat ook. En gek, hè? Juist lijkt het wel of dat toppunt van wetenschap en dat wonderbaarlijke en dat andere, die occulte wetenschappen, en waar programma's van worden gevuld, of dat het elkaar ergens raakt. Zodat het helemaal nog niet de kant uitgaat dat de moderne mens overal mee afrekent, maar die moderne mens die wordt weer op de een of andere manier gelovig. De een in dit en de ander in dat. Vooral omdat er wat gebeurt. Die man heeft precies gezegd waar mijn moeder aan gestorven is en daar weet dat ik hoofdpijn heb en hij weet dit en hij weet dat. Ja, nou dat moet toch wat zijn. Dat moet toch wat zijn. Nou ja, de een is er bevattelijker voor dan de ander. Voor sommigen is het een gevaar. Want dan verwonder je je over de wonderen die niet de wonderen van God zijn. Ja. Eigenlijk, Zwingli, het is iets anders hoor, maar het was wel ergens een goede instelling toen ze hem zwaar gewond vonden onder een oude eik, geloof ik. Toen hield een van die paters, die hield hem nog een kruisje voor. En met zijn laatste kracht spuwde die erop. En toen staken ze hem in blinde woede dood. En ze sleepten hem overal heen. Kijk, zo moet het eigenlijk ook zijn. Nu wordt op de meest vreemde wijze, transcendente meditatie, kun je christen voor zijn, geen idee van welke richting. Het is prachtig. Allerlei goeroes en allerlei vreemde figuren, wonderbaarlijk. Mensen die de leven lang onder spanning en druk gezeten hebben, die worden beter. Schrijven boeken. Oh, die mensen zijn zo gelukkig. Vaak als je het onderzoekt, dan bestaat hun geluk daaruit dat ze de laatste banden van het christelijk geloof en van de christelijke waarheid van zich hebben afgeschud. En hun geweten met een brandijzer toegeschroeid. Vaak loopt het uit op de totale losbandigheid. Waarbij mensen elkaar niet meer in die zin respecteren. Maar waarbij men gezamenlijk van elkaar wordt. Zo is de wereld vol. En Jezus heeft gezegd tegen dat soort wondergeloof. Hij heeft gezegd, straks zullen ze zeggen, als ik weg ben. Hier is de Christus. Hier. Dan hoor je een stem, daar is de Christus. Dan zeggen ze, in de woestijn, aan de Ganges in India. Dan is het in een huis, daar is die. En dan zegt Jezus, geloof ze niet. Geloof ze niet. Ook niet als ze tekenen doen. Ook niet als ze wonderen doen in de naam van God. Dat is juist het serpentische, het duivelse. Dat zij zullen Christus nabootsen. Zij zullen zeggen, hier is de Christus. Dat betekent, je kunt hem zien. Je kunt hem zien. Hij is hier in dit huis of hij zit daar in de woestijn. En Christus zegt, dat kan niet, want ik kom als een bliksem. Als een dief in de nacht. Ik kom als de eenzaamheid het grootst is. En als de duisternis het dikst is, dan kom ik. Maar jullie moeten van tevoren weten, al zeggen ze, dat mijn voeten op de Olijfberg staan. En dat ik in Palestina neergedaald ben. En weer op Jeruzalem en aantrek. Want daar zal de wet van uitgaan. Dan moet je het niet naartoe gaan. Want ik ben dat niet. Ik kom heel onverwacht en ongedacht. En in één ogenblik zal de Maharaja en de Guru in het licht staan. En zijn volgelingen zullen grote ogen opzetten van verbazing als hij echt komt. Jezus Christus op de wolken van de hemel. Maar voel je het verleidelijke van het wonderbaarlijke? Ja, geliefde gemeente, vergeef me dat ik daar even op in uitwij, omdat dat in deze tijd ook zo actueel is en er wordt veel over geschreven en ook wel tegengeschreven en noem maar op, maar waar geloof. Waar geloof, dat sluit al het andere buiten. En weet je, wat nou zo... Zo, ja, zo moeilijk is. Ik zou liever kunnen beter kunnen zeggen, onmogelijk is. Bij het ware geloof gebeurt er niets. Meestal, die man blijft ziek. Die vrouw gaat sterven. de laatste tijd van de kerk op aarde, voor de Heere Jezus komt, is de tijd van de grote verzoeking. Natuurlijk, er gebeuren wel wonderen. Stille wonderen. Als je blij bent in de kerk en gelukkig, en dat je van harte mag verheugen in God en in je zaligmaker, dat is een onuitsprekelijk wonder. Maar dat wordt niet als zodanig erkend. Nee. Nee. Maar dat is of egoïsme. Dat is of iets van 400 jaar geleden. Die mensen die nog bezig waren met hoe krijg ik een genade God. Dat nou voor een probleemstelling. Die doet het niet meer. Die probleemstelling, die vraag, die doet het niet meer. Het is puur egoïsme, zeggen de mensen. Naar binnen gerichtheid. Wij hebben wel andere problemen. En dan moet je kijken. Nou, gebeurt er dus eigenlijk niks. Er gebeurt wel veel, maar dat gebeurt geestelijk. Maar verder gebeurt er weinig. En nou, op een gegeven moment heeft de kerk ook ontdekt. Ja jongens, er gebeurt eigenlijk weinig en er is de laatste tijd toch weinig gebeurd ook, hè. Sommigen zijn zo gek, hè. Die trekken alles uit zijn verband en die lezen alles door een gekleurde bril, een rode bril of een zwarte bril. En die zeggen, oh, zo'n 2000 jaar zitten we daarnaast. Nou zijn we pas aan het ontdekken wat we moeten doen. En er wordt zomaar evenlang prediking, verkondiging, stille voortgang van het woord van God. Ook verminkingen. Maar alles wordt met ene zwaai van de tafel geveegd, want het had allemaal niks meer te betekenen. Nee, nou hebben we het pas ontdekt. En nou staat de kerk op. En de kerk die gaat adviezen geven. De kerk gaat leiding proberen te geven. De kerk bemoeit zich met allerlei dingen. Terwijl de kerk daar is als verkondigster van de goede boodschap. Van het evangelie van Gods genade. Van het wonder van Golgotha. Ja, zei een dame tegen een poosje geleden. Op het ogenblik begin ik een klein beetje. Ja, het is nog niet zoals het wezen moet hoor. Nee, nog niet. Maar ik begin een beetje weer kerk te herkennen. Ik zeg, hoezo mevrouw? Nou ja, ze laten nou de stem tenminste horen. Altijd maar gezwegen. Oh, wat een toestand toch. De kerk wordt van binnenuit uitgehold. Je hebt mensen die zijn nou zo wijs geworden, nou dat in de oorlog gebeurd is met al die Joden. Vreselijke toestand natuurlijk. Laten we nou maar nergens meer over praten. Nee, laten we nou maar nergens meer over praten. Over Christus niet en over het evangelie niet, want nou, dat is allemaal. Waarom? Ja, nou, noem je dat niks. Kijk, toen de Heer Jezus aan het kruis hing tenslotte, toen gebeurde er niks meer. Tenminste, niet voor ons menselijk oog. Hij kwam niet van het kruis af, hij deed nog niet gauw een paar mensen beter maken en enzovoorts. Maar hij bleef hangen. En zo is nou misschien ook wel de weg van de kerk. Het wordt nu beproefd. Kunnen wij nou rustig bij elkaar blijven zitten? Te midden van alle onrust. Mogen wij nou nog blij zijn met het heilige evangelie? Of valt het als een stukje brandhout weg, omdat we onze armen uitstrekken naar veel groter en belangrijker dingen in ons oog? Dat is de verzoeking. Jezus schreef aan een van de gemeenten, daarom, omdat je mijn woord bewaard hebt, zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking, die over de hele wereld komen zal. Ja, je kan soms intens moedeloos worden, omdat op alle fronten. Die geest die weer beter geworden is, de overhand neemt. En er is er maar één troost. Zeker, wij moeten elkaar het woord Gods voorhouden en vermanen, maar er is maar één troost als je op de bodem van die moedeloosheid put zakt. God, die de doden levend roept. En de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Vandaag wordt de kerk er als het ware dubbel mee geconfronteerd. Wat lange tijd verborgen is, waarbij het misschien leek dat we zo dood nog niet waren. Maar nu komt het openbaar. Nu ook Gods gratie zich hoe langer hoe meer terugtrekt van de mens. Nu wordt het hoe langer hoe duidelijker wie we eigenlijk zijn. En nu is er maar één hoop. God. God. En tegelijkertijd ook het woord. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Want het is allemaal schuld. Onze eigen schuld. Wondergeloof. Vaak ging het samen. Ik hou er nooit zo van mensen die bij de uitleg van de evangelie zo ontzettend uitrafelend hebben gezegd, ja, maar dat was nog niet het echte, want het ging uiteindelijk maar om een van de duivel bezetene en om dit en om dat, maar het was nog niet over het zielenheil. Daar ben ik al niet erg voorzichtig mee. Ik heb u maar één geval genoemd van die 10 melaatsen. Je zou er misschien nog een enkele bij kunnen noemen. Maar in het algemeen denk ik, deze mensen hebben in de Heer Jezus Christus geloofd. Tot zaligheid. Maar het bestaat wel. En het neemt een steeds grotere vlucht. Het wonder geloof. Ach. Soms. Dan kan de Satan, dat zie je op zo'n moment natuurlijk niet, die kan je zo bang maken, zo opjagen, dat je zegt, hij blaast alles leeg. Een van de profeten riep Amos, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? En dan kan dat wel eens zo moedbenemend zijn. Je denkt onze kinderen. Zouden die ook blij worden met die oude en altijd weer nieuwe boodschap van het evangelie? Zou dat nou ook hun vreugde worden? Zou dat nou ook zo mogen worden dat ze zondags getrouw onder dat woord zich begeven. En dat het een uitspanning wordt in het leven. En dat ze datzelfde water mogen drinken uit de steenrots. En datzelfde brood mogen eten. Of zal het zo zijn dat die stille gang van het woord, die wateren van Siloa, die zachtens gaan, veracht worden. Omdat we door de onrust gedreven, de wonderbaarlijke wereld met al zijn wonderen zoeken te omvatten en ons in te drinken. God geven dat wij gebonden mogen zijn onder dat woord. Anders is er geen redden aan. Dan is er geen redden aan. Dan blijft het ons eeuwig de keel uithangen. Dan blijft het ons altijd maar een last. Zoals je soms van de krant zegt. Nou gooi maar. Ik heb allemaal narigheid. Dat je dat van de kerkhoek zegt. Allemaal narigheid. Je hebt er niks aan. Omdat je niet wil weten van de blijdschap die er is in het eeuwig blijvende woord van God. God geeft ons een waar geloof. Want dan geloven wij het grootste wonder. Daarvoor wordt ook het woord mysterie gebruikt. Verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Dan wordt ook nog genoemd een tijdgeloof. Dan gaan we naar huis. Vergeef me deze uitweiding. Maar al die oude dingen bewijzen soms toch nog weer hun nuttigheid in het heden van de moderne tijd waarin we leven. Een tijdgeloof. Jezus heeft daarvan gezegd, dat zijn ze die voor een tijd geloven. Maar als de verdrukking komt of allerlei andere dingen, dan houdt het op. Hij zegt, dat zijn net als het zaad, dat valt op mooie grond, zou je zeggen. Maar zo'n eindje onder de grond zit een kalklaag, een steenlaag. Nou, je voelt wel aan, die aarde is bijzonder kiemkrachtig. Waarom? Die zon die dringt niet zo ver, die hoeft niet zo diep in te dringen, die wordt niet zo sterk geabsorbeerd. Dat laagje water, of dat laagje aarde, wordt door die zonnewarmte in de regentijd heel snel op temperatuur gebracht. Dat schiet omhoog. Maar dan komt de zon. En die worteltjes, die zitten zo ondiep. Die kunnen ook niet naar de diepte, het is allemaal steen. En op een keer is alles weg, verdord. Totaal verdord. Een tijdgeloof. Dat wil zeggen geloven voor een tijd. Ja, elk geloof is voor een tijd, denkt u misschien. Ja, maar het kan heel je leven duren. Het kan heel je leven duren. Als je nou een tijdgelovige bent, dan kun je ook een hartverlamming krijgen en een ongeluk. Het oordeel komt alleen de Heere toe. Maar de Heere Jezus heeft het genoemd in zijn onderwijs. Hoe kenmerkt zich dat? Nou, door een enorm enthousiasme vaak. Ho, wat zijn we heden blij. We hebben het gevonden. Leven gegeven aan Jezus. En nou is alles in orde. Prachtig. Rust, rust dat ik heb. Alles is anders geworden. Ja. Soms gebeurt dat bij mensen die in het hun wereldelijk lied duizenden mensen hebben vermaakt. Geen eens zulke slechte liedjes misschien, maar gewoon. En dan lees je opeens, ze zijn bekeerd. En nou, gaan ze goede liedjes zingen voor de kerk of voor de groep. En die mooie tandpasta gezichten. Op die plaatjes, oh, het geluk straalt eraf. Sinds ik mijn leven aan Jezus gaf. Als je er naar luistert, word je er gewoon soms misselijk van. Je zegt, bah, zoetig, akelig, misselijk gedoe. Zeker weer een nieuwe bron van inkomsten aangeboord. Maar ja, God oordeelt, wij hebben niet te oordelen, dat weet ik. Maar dat enthousiasme, maar ik weet het niet, maar het zou best kunnen, als je nou 10 minuten zou praten met die mensen. Over, werkelijk over die Jezus Christus uit de Schriften. Nou, dan zou het kunnen gebeuren, dat ze gelijk die mooie glimlach kwijt waren, dat ze woest zouden worden. Woest. En ze zouden je overal voor uitmaken. Niet allemaal hoor. Nee, ik wil heel voorzichtig wezen. Ik heb pas nog met een voorganger van een groep mensen, een soort Pinkstergroep, maar niet zo extreem gelukkig. Niet een tijd zitten praten en ik vond het een heel aardige kerel. Ja, hij was zelf leraar op een doofstomme instituut, maar hij preekt ook. Ja, ik ben heel blij dat we met elkaar gepraat hebben. Ja, ik ook wel.
Geen ruzie gehad.
Kijk, je moet altijd erg voorzichtig wezen, hoor. God gaat door alles heen. Door alles heen. Maar toch, wees gewaarschuwd. Er is vaak zo ontzettende bovengrondse bloesem. Dat je zegt, jongen, is het mogelijk, hè? En onder de grond zit niks. Er is geen kennis aan God, nog aan zichzelf. Alles even oppervlakkig. En die warmte, och, dat is een, ja, ik zou bijna zeggen, het is een soort therapie van de duivel. Want de duivel doet daar ook aan dieptepsychologie. En het, je bent er gelukkig mee. Je kan er gelukkig mee zijn. Maar wees voorzichtig. Want het houdt eenmaal op. En dan blijft er niets over. Kun je nou begrijpen dat de Heidelberger hier expres zegt, alleen door een waar geloof. Ik heb wel eens horen zeggen, meer dan eens. Ik geloof of ik geloof niet. Als ik zeg dat ik geloof, dan geloof ik. Maar het is allemaal onzin. Je hebt niks te geloven. Hoe moet je dat doen? Denk je dat het geloof iets is dat je zegt, nou ja, dat zal ik doen. Dat is een eigen gemaakt geloof. Luister eens. Welzalig die gij hebt verkoren, die je uit al het aards gedruis doet naderen en zijn heilstem horen, dat evangelie. En doet wonen in zijn huis en geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is de weg. Dat is de weg. Daarom mag je al heel blij zijn. En ik hoop tot in lengte van dagen dat je samen mag zijn onder de oude, nieuwe boodschap. Amen.